byłem u Indy Offlefi. Assalamu alaikum en welkom bij een speciale aflevering van de High Frequency Podcast. En deze hebben wij opgenomen tijdens onze derde editie van de Marokkaanse Droom. Ik wil eerst alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid. En voor velen is dit een prachtige gelegenheid om samen te komen met gelijkgestemmende, maar ook inspirerende mensen. En dus we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar antwoorden op onze levensvragen. En we gaan er vandaag een mooie dag van maken. Een onvergetelijke en verrijkende dag vol informatie en inzicht. En nogmaals bedankt en hartelijk welkom. Ali, jij ook bedankt dat je aanwezig bent.
Dankjewel.
En vandaag hebben we dus een bijzondere thema die we willen bespreken. En we hebben dus een aantal kernonderwerpen uitgekozen. En de eerste is dus angstvrij ondernemen in het leven. En daarnaast is er altijd heel vaak gevraagd naar een soort van stappenplan. En we hebben er uiteindelijk eentje kunnen uitwerken. Waar we denken van dat het belangrijk is om hem te kunnen te gebruiken als richtlijn. Als je eventueel zou emigreren naar Marokko toe. Dus we gaan van start. We beginnen als allereerst met angstvrij ondernemen.
Yes.
En,
wat zei je? Ik had een microfoon niet bij me.
Oké. Dus angstvrij ondernemen is ook een hoofdstuk die ik heb geschreven in mijn boek, die ik afgelopen november heb uitgebracht. Voor de mensen die hem nog niet hebben besteld, het kan via bol.com of via mijn eigen website. Het is maar €19. En in dit hoofdstuk bespreek ik uitvoerig hoe je je angsten en twijfels kunt overwinnen. En het is altijd het eerste stap in alles wat je in het leven onderneemt. En Ali gaat ons een stukje meenemen in zijn ondernemingsreis en hoe hij de stappen heeft gemaakt om ook vanuit Nederland naar Marokko te verhuizen uiteindelijk, maar ook om zijn onderneming hier te starten. Dus en bij angstvrij ondernemen in het leven zijn er een aantal obstakels of een aantal aspecten die altijd heel belangrijk zijn of belemmeringen. En dat is vaak dan angst om te falen, je hebt angst voor financiële problemen, angst voor het onbekende, maar ook angst voor gebrek aan steun. En dit zijn een beetje de onderwerpen die we gaan bespreken. En Ali...
Ik ga er een eigen verhaal aan geven.
Ja, gaat je
er
een eigen verhaal geven. Ja.
Salam alaikum allemaal en welkom. Ik begin met dat ondernemen en niet makkelijk is. Daar begin ik mee. En voor ondernemers die al ondernemers zijn, die kunnen hierover meepraten. Dat het een hele moeilijke taak en moeilijke vak is. Het vereist moed. Het vereist moed om uit je comfortzone te komen, om te beginnen. En het altijd het opzoeken naar het ongemakkelijke. Maar juist daar, in die momenten van ongemak, daar zitten de meeste kansen en meeste groeikansen. Het is belangrijk om jezelf toe te staan om ongemakkelijk te zijn. Dat is heel belangrijk. Want dat is het meeste wat met angst te maken heeft. Want dan kun je falen, want je gaat falen als ondernemer. En dan kun je ook leren. En dan kun je ook groeien. En hierover ga ik straks wat voorbeelden geven uit eigen ervaring. Hoe je groeit als ondernemer met bepaalde sommige angsten die je meemaakt tijdens het ondernemen. Als we angst een beetje gaan definiëren. Angst is gewoon een natuurlijke reactie van je lichaam. Die zegt tegen jou van er is wat belangrijks aan het gebeuren. Net als nu hier voor jullie staan. Is angst. Maar ja, die moet je overwinnen. En die moet je herkennen. Die moet je accepteren. En dan kun je ermee leren om te gaan. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van angst. Dat was de eerste keer in mijn ondernemingswereld in Marokko. In mijn ondernemingschap. Dat ik voor de eerste keer werd aangeklaagd. Ja, dan schrik je eigen de liplazers. Het zijn als je bij Ali altijd mooi. Daar ligt een liplazer. Van wie is die? Ja, die is van Ali. Die was van Ali toen op dat moment. Je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Je schrikt. Je hebt een angst. Er gaan verschillende scenario's door je hoofd. Ik noem dit als voorbeeld, omdat we dan kunnen zien en leren uit een voorbeeld hoe je ergens naartoe kan groeien en hoe je ermee om kan gaan naarmate je onderneemt. Dus ik werd aangeklaagd nadat ik een eerste faillissement achter de rug had. En ik begon met mijn eerste, tweede zaak, zeg maar. Mijn eerste zaak. Nadat die anderhalf jaar tot twee jaar redelijk goed draaide, toen besloot de verhuurder mij aan te klagen. Want hij wou zijn pand terug. Daarna ben ik nog 7 keer door hem aangeklaagd. Maar dat is het punt niet waar ik naartoe wil gaan. Als ik nu anno 2024 kijk, hoe ik er toen mee om ben gegaan en hoe ik er nu mee omga. Als ik nu zo'n brief krijg van de rechtbank en die komt binnen, dan lees ik dat. Dan kijk ik wat het onderwerp is en dan kan die gewoon op de stapel. En dan kan die de procedure en het proces gaan volgen. In tegenstelling tot de eerste keer, ja, dan gingen er van allerlei dingen door je hoofd. Heel scenario's waarvan je denkt van, ja, misschien gaat mijn tent wel dicht. Misschien gebeurt er wel iets heel ergs. En ik had net een faillissement achter de rug. Dus zo kun je groeien. Maar je moet wel in oplossingen denken en niet in problemen. Als je je angsten kunt omarmen, dus als je je angsten kan herkennen en accepteren, en dan kun je ze ook oplossen. Als je in problemen denkt, dan worden die problemen alleen maar groter en dan zit je in het probleem. En als je uit het probleem kijkt, als je van afstand kijkt en je ziet het probleem, je herkent het, dan kun je het oplossen. En dat zijn die groeifases die jou sterker en zelfverzekerder kunnen maken. Dus het is ook angst is ook een constante vriend. Want ondernemen gaat met angst. Het gaat niet zonder angst. Je kan niet angstvrij ondernemen. Je kan wel met angst leren om te gaan. En het te accepteren en het te herkennen. Als ik nu naar mijn werk ga, elke ochtend, ten salil, ten tuklu Allah, ten diru du'a jenna, ten gharjo. En we openen onze armen en we zeggen van welkom. Alles is welkom. Alles is welkom en wij zijn, alhamdulillah, wij zijn moslims. We hebben een extra silah, een extra wapen, zeg ik altijd. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Daar geloven wij in. En dan ben je nog ondernemer en dan kun je dat natuurlijk ook toepassen. Sabr is natuurlijk ook een hele grote factor die meespeelt, die je moet opbouwen. Want dat kan je ook heel erg helpen met het oplossen van problemen. Want soms moet je opofferingen leveren om je problemen op te lossen. Een ander voorbeeld van angst. Want ik vind dat we het meeste uit voorbeelden kunnen halen. Een keer werd ik opgebeld door een manager en die zegt van, salam alaikum, alaikum salam, je tent staat in de fik. Ja, dan schrik je toch? Of niet? Schrikken we of schrikken we niet? Ja, dan schrik je. En het eerste wat ik vraag dan, waren de slachtoffers of waren de gewonden? Nee, alhamdulillah. En dan is het probleem voor mij dan al opgelost. Want ik herken het en ik accepteer het en ik weet dan hoe ik ermee om moet gaan. Ik moet gaan oplossen. Ik heb 39 man daar werken. Ik heb omzet die misgelopen wordt. Dus ik moet snelle acties, snelle oplossingen gaan verzinnen. En alhamdulillah, binnen 36 uur was ik weer open. Dus denk in oplossen en denk niet in problemen. En dan komt het allemaal goed, inshallah. Dank jullie wel.
Dank je wel. Ja, wij hebben in onze vorige evenementen hebben wij vaak de vraag gehad om een soort van stappenplan op te maken. Van, ja, die ze dan als richtlijn kunnen gebruiken om te emigreren naar Marokko toe.
En, sorry, alhoewel zo'n stappenplan, ik onderbreek je.
Oké,
daar ben ik goed in. Ja. Alhoewel zo'n stappenplan echt best wel moeilijk is om dat eigenlijk voor jullie te vertellen. Want het is Marokko is ingewikkeld. Wij zeggen altijd van, sorry dat je onderbreekt trouwens.
Nee, ga je gewoon nu.
Wij zeggen altijd Marokko is mooi, Marokko is ook mooi. Het is een mooi land, het is ons land. Maar er komt heel veel bij kijken. Om echt een stappenplan uit te werken is niet echt helemaal uit te stippelen voor jullie. Maar ongeveer, wij hebben de belangrijkste richtlijnen hebben we opgeschreven. En ik hoop dat daar gewoon wat vragen over komen, want daar kunnen we dan het meeste uithalen. Sorry dat ik je nog wel eens onderbrak.
Ja, dat maakt niet. Dus zo'n stappenplan verschilt natuurlijk per persoon. Kijk, de ene is getrouwd, de ene heeft kinderen, de andere is alleen. En de ene wil komen ondernemen, de andere wil komen werken. Dus het is echt vrij moeilijk om een goede stappenplan te creëren voor elk individu. Dus, we hebben dus nu eentje opgemaakt. Volgens mij ligt die nog niet op tafel, dus die moet worden uitgedeeld, ja.
Tijdens de uitdeling kan ik nog wel een verhaaltje vertellen. Dan vullen we de leegte een beetje op. Als ik mezelf, als ik terugkijk naar de laatste 10 jaar van mij in Nederland en de laatste 10 jaar van mij in Marokko. Als we die vergelijking even maken, dan kunnen we daar misschien ook nog het een en ander uit vissen. Ik was gewoon een normale werknemer. Ik kom niet uit een ondernemingsfamilie. Ik kom ook niet uit een kring van vrienden met ondernemingen. Ik ben ook niet hoog opgeleid. Ik werkte gewoon bij een basis van 6 tot 2:30 en van 2:30 tot 11:00. In een ploegendienst, jaar in, jaar uit, maand in, maand uit, week in, week uit en dag in, dag uit. En als ik daarop terugkijk, dan zie ik niet echt eigenlijk dat ik daar wijzer van ben geworden. In tegenstelling tot de afgelopen 10 jaar in Marokko als ondernemer, hebben we gigantisch veel pijn geleden. Heel veel klappen gekregen en heel veel opgevangen. Wijzer geworden, vastberaden, zelfverzekerder. Maar dat komt omdat je, en dat is het belangrijkste, sabber. En je hebt die silah gekregen, die wapen die ik net opnoemde. Maak er gebruik van. En alles wat er gebeurt op je pad, via geer. En het is allemaal goed voor jou, inshallah. Maar wat ik wil zeggen, wat ik duidelijk wil maken, is de ondernemerwereld gaat een wereld voor je open. Het is iets heel nieuws. En je wordt alleen maar wijzer en wijzer en wijzer en wijzer. Dankjewel.
Oké. Okay. Ja, dan zoals jullie kunnen zien, dus stap nummer 1 is natuurlijk, moet er dus een bewustwording zijn en een reden van immigratie. Dus reflecteer op redenen voor immigratie naar Marokko. Maak een lijst van persoonlijke en professionele doelen die je wilt bereiken met deze verhuizing. Ja, en natuurlijk, zoals ik al zei, geldt dat natuurlijk voor iedereen anders. Ja, de ene wilt verhuizen om nieuwe kansen te vinden in Marokko of die wilt komen ondernemen in Marokko. Maar er zijn ook mensen die... Er zijn ook mensen die natuurlijk vanuit religie op een gegeven moment de beslissing maken om te verhuizen naar Marokko. En we kennen allemaal wel de politieke agenda die een beetje wordt uitgerold in Nederland, in België. Maar ik denk vooral in het Westen. En dat kan waarschijnlijk dan ook een goede reden zijn om te zeggen van ja, ik wil verhuizen naar Marokko. Maar je zal er echt goed over na moeten denken. Zodat de beslissing daar definitief in kan zijn. En wat wij hier altijd aan koppelen bij stap nummer 1 is, als je de keuze maakt om te emigreren naar Marokko, dan wat wij altijd zeggen is, zorg er wel voor dat je dus altijd die mentale knopje omdraait. En dat is een metafoor die wij altijd gebruiken. Kijk, Nederland heeft een bepaald systeem en die hebben ook hun eigen cultuur. En ik zeg altijd, je weet pas hoe Nederlands je bent als je in Marokko komt wonen. En dus op het moment dat je het vliegtuig uitstapt, draai die knop om. Want het gaat hier echt gewoon veel anders. En mensen denken hier heel anders. De cultuur zit ook veel anders in elkaar. En dat zijn dingen die je voor jezelf op een gegeven moment zou moeten gaan ontdekken. Want ik kan je alles uitleggen, maar je zal het echt zelf moeten meemaken. Of niet, Ali?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké. Okay. Dan doe jij nummer twee dan?
Ja, zullen we kijken of we een vraag over.
Of is er een vraag hierover?
Zullen we dat per stap doen? Ja?
Ja? Ja. Ja, dan gaan we het in één keer goed bespreken. Ja. Is er een vraag vanuit het publiek? Oké, dat is duidelijk. Iedereen wil verhuizen, neem ik aan dan. Dus iedereen heeft al de beslissing gemaakt. Oké. Okay. Twee dan, gaan we naar twee.
Ja, plan van verblijf en activiteiten. Bepaal wat je in Marokko gaat doen. Of het nou werken is of ondernemen. Of studeren of anders. En onderzoek de arbeidsmarkt. Of zakelijke mogelijkheden in jouw vakgebied. Dus weet wat je wil. En doe research van tevoren voordat je de stap neemt. Dat je weet wat je kwaliteiten zijn. En wat je kan en wat je wil. Terugkoppelen even naar nummertje 1. Voor mij was het niet makkelijk. Ik heb het echt voor mijn geloof gedaan. En om mijn kinderen hier op te laten groeien. Dat is een bewuste keuze geweest. Nadat ik een kans had gekregen. Bifadlillah, alhamdulillah. En die heb ik dan ook met beide handen aangenomen, aangepakt. En voor iedereen kan het een andere reden zijn natuurlijk. Want het kan ook gewoon voor kansen zijn. Aangezien Marokko toch wel economisch groeit. Maar mijn verhaal is, ik heb het echt voor mijn geloof gedaan en voor mijn kinderen. Zodat ik die gewoon in een islamitisch land kan opvoeden. En stap nummer 2 had ik net al verteld. Dus doe je voorbereiding en weet wat je wil en weet ook wat je kan. Dat is ook belangrijk. Wat kan ik, wat zijn mijn kwaliteiten? En doe daar dan de juiste onderzoek in. En zoek naar een businessmodel.
Ja. Zijn daar vragen over? Niet? Oké. Okay.
Het hele stappenplan doen en dan in één keer overmaken?
Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja.
We hebben
al vragen af te kunnen. Zeker, oké. Okay. Ja, nummer 3 is dan woonruimte. Ik denk dat zich voor zichzelf wel spreekt. Beslis of je woning gaat kopen. Of huren. Er zijn genoeg makelaars die je kan inschakelen om daar om te kijken wat het beste voor je is. Ja, ik adviseer altijd om gewoon te gaan huren eerst. En dan eerst even gewoon rustig aanvoelen of het wel de juiste stad is. En neem daar gewoon je tijd ervoor. Dus ik denk dat dat duidelijk is qua woonruimte. Ja, en dan 4.
Dan hebben we de gezinssituatie. Overweeg de gevolgen van de verhuizing voor je gezin. Regelen van gezinsgerelateerde zaken zoals scholen en gezondheidszorg. Scholen, dan moet je gewoon op zoek gaan in welke stad je zit en welke het beste past bij jouw kinderen. Want het is natuurlijk afhankelijk van hoe jij je kinderen opvoedt. En dan kun je gewoon de juiste research doen en je kan gewoon netwerken en op een gegeven moment weet je welke school het beste voor jouw kinderen is. Want de school is een van de belangrijkste dingen die voor degene die kinderen heeft natuurlijk, is dat het belangrijkste onderdeel. De gezondheidszorg. Er zijn genoeg klinieken. Alleen is het wel zo dat je verzekerd moet zijn. De gezondheidszorg gaat steeds beter in Marokko. Als je gewoon een bedrijf hebt of niet, want dat is nu mogelijk toch? Dat je gewoon je licenties kan aanvragen zonder dingen. Dus dan kun je je gewoon aansluiten bij de verzekering, bij de Senesis. En dan betaal je daarvoor een maandelijks bedrag voor. En dan ben je gewoon ziektekosten verzekerd voor 70%.
Ja. Ja, dus zoals Ali eigenlijk al zei, dus 5 en 6 zijn dus gewoon, je kiest de juiste onderwijs de juiste onderwijs voor je kinderen. En je gezondheidszorg is ook stap nummer 6. En zoals Ali al zei, maar dat zal ik niet gaan herhalen, er zijn inderdaad verbeteringen en ontwikkelingen in het gezondheidszorg in Marokko. En wij denken dat het in de komende jaren alleen maar beter zal zijn. Maar je zal het even moeten gaan onderzoeken wat het beste voor je is. En ik adviseer ook altijd om, zodra je arriveert in Marokko, Ga op zoek naar een goede kliniek. Het is altijd voor noodgevallen. En dan weet je tenminste waar je terecht kan mocht er iets gebeuren. Nummer 7 zijn dus administratieve zaken. Dus ja, regel je uitschrijving in Nederland of in België. En je inschrijving in Marokko. Kom je in aanmerking om een Marokkaans paspoort aan te vragen? Ik adviseer het om het zeker te doen, want het heeft heel veel voordelen. Maar dat kan je ook voor jezelf nog wel even goed onderzoeken. Doe jij nummer 8?
Ja, en het stukje ondernemen. Onderzoek de juridische aspecten van ondernemen in Marokko. Schakel een lokale boekhouder in voor belasting en bedrijfsadvies. Dat is niet zo makkelijk, zoals gezegd, als gedaan. Vooral als je met een onderneming begint. Ik zou gewoon echt in de rondte vragen. En op een gegeven moment heb je wel een bepaald netwerk opgebouwd. En een beetje mensen om je heen. En waar je vraagt waar een goede boekhouder is. Een goede boekhouder is moeilijk te vinden. Dat is de moeilijkheidsgraad van Marokko. Dat moeten we gewoon zeggen. Het is moeilijk. Het is moeilijk om een goede advocaat, een goede boekhouder, een goede accountant, een goede notaris. Het is moeilijk. Het is moeilijk, maar ze zijn er wel. Vragen in de rondte, waar je woont eigenlijk, in die omgeving. En de mensen die je daar kent, dan kom je wel een goede tegen. Maar je moet hem wel uittesten. Je moet hem echt een paar keer goed en opvolgen. Vooral opvolgen. Ja.
Ja, nummer 9 zijn dus je bankzaken. Dus open een lokale bankrekening. Maar ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar het is vooral, wij hebben dit stukje erbij vermeld, zodat je ook je nutsvoorzieningen eigenlijk kunt regelen. Wat wij mee bedoelen zijn dus je rekeningen die je moet betalen. Dus in plaats van dat je dus je elektra rekening wil betalen en dat je in de rij gaat staan ergens in een instantie. Daar kun je soms nog wel echt uren mee bezig zijn. Dat kan tegenwoordig ook gewoon allemaal online via de bankapplicatie. Maar zo is dat ook bijvoorbeeld met je telefoonabonnement. Maar ook bijvoorbeeld voor de mensen die dan veel reizen, Joes. Dat kan ook gewoon allemaal via je applicatie. Dus er zijn wel wat vooruitgangen bijvoorbeeld als je online wilt betalen. En ik adviseer dat zeker om te doen, zodat je wat tijd kan besparen. Dan gaan we naar nummer 10.
Netwerken. Netwerken is een van de belangrijkste punten die er zijn. Vooral als je nieuw bent. Ik vind zowel dat je met lokale Marokkanen als expats moet gaan netwerken. Of expats, ja. Gewoon Nederlandse Marokkanen. Misschien voel je je daar wat prettiger bij op sommige momenten, maar je hebt ook de lokale Marokkanen nodig in je netwerk. En uiteindelijk ga je het leren. En dat is het groeien wat ik het net over had. Je groeit op een gegeven moment, omdat je gaat fouten maken en daar ga je van leren. Lokale Marokkanen zitten ook goede tussen. We gaan niet alles over één kam scheren. Er zijn goede Marokkanen. En op een gegeven moment heb je er heel veel. Heb je een sociale netwerk. En op een gegeven moment kun je ook een beetje gaan filteren. En de expat of de Nederlandse Marokkanen, die zijn echt meer gericht om soms een goede gesprek mee te hebben. Want jullie kennen elkaar, je kent de cultuur, je weet hoe het in Nederland was. Er is misschien een betere klik. Dus netwerken is een hele belangrijke punt hier in Marokko. Maar sluit je niet af van de lokale mensen. Want daar zitten ook goede mensen tussen en er zit ook goede informatie tussen die je heel goed kan gebruiken. En Sehmet gaat daar straks heel mooi over praten.
Ja, taal en communicatie is denk ik ook wel duidelijk. Kijk, je leert de taal het beste als je gewoon ermee weer begint te praten. Al ken je maar een paar woorden, maar ik kan je wel uitleggen. Kijk, Ali is een goed voorbeeld. Niet dat ik het heel erg goed sprak, maar het was, voor mij, ik had het basis een beetje, maar Ali die sprak het helemaal niet. Maar die heeft het uiteindelijk na een aantal jaar toch nu heel goed onder de knie. Dus ik adviseer dat zeker, want je hebt het echt nodig. Ga nou niet zeggen dat je met het Engelse taal of Frans of wat dan ook, dat je daar ver mee gaat komen. Uiteindelijk heb je veel te maken met lokale Marokkanen ook. En er zijn gewoon een heleboel die geen andere taal spreken. En het is een belangrijke stap die je zeker moet ondernemen. En dat is al 12 jaar. Het is professioneel netwerken. Dus als je gaat komen ondernemen in Marokko, ja, dan heb je eigenlijk dus... maar daar gaat Sihmet straks veel meer over vertellen. En dan het laatste nog even.
Ik heb het nog een beetje over de taal en communicatie. Want in het begin natuurlijk heb ik dat meegemaakt. Ik heb 3 jaar bij Simimon gewerkt. Als kleine mede-eigenaar, maar onder hem. En daar heb ik het meeste geleerd. Daar was een hele leuke voorbeeldje een keer. Het was zo'n directrice waar ik een heel verhaal tegen vertelde. Ik was 10 minuten bezig. En toen ik klaar was, zei ze van... tegen de Katie bij de boekhoudster, zei ze... Femti shihaja? Dus ik was 10 minuten aan het kletsen, maar op een gegeven moment... ze begreep het helemaal niet wat ik zei. Dus. Maar het is heel belangrijk om de taal goed te beheersen. En op een gegeven moment ga je het zo goed kennen dat je ze van de dwaalspoor, dat je ze een dwaalspoor geeft, dat ze niet weten precies waar je vandaan komt. Dus dat je het zo goed kent dat ze af en toe misschien zo'n lehja nog een beetje van de rive horen, maar ze raken wel de kluts kwijt.
Weet je wat ik had? Dat had ik dan bij mezelf gemerkt. Hè? Dat was, ik dacht van ja, ik kom naar Marokko toe en ik sprak al aardig wat. Ik dacht, ik spreek goed Arabisch. Dus, maar ik besefte dat pas op het moment als ik echt bijvoorbeeld kwaad werd of zo en dan moest ik een verhaal gaan uitleggen. Ja, dat kwam niet goed. Dat ging er niet goed uit. Ja. Toen wist ik van ja, ik sprak geen goed Darif.
Nee.
Ja. Maar het kost gewoon tijd. Dus ik denk, het kan heel snel gaan. Ik denk 12 maanden, als je het gewoon blijft communiceren dagelijks, dan ik denk na een jaartje dat je al heel ver bent.
Ja, en liken en subscriben, hè? Nummertje 13.
Ja, volg de...
Liken en subscriben. En volg lokale media, zoals podcast. High Frequency Podcast zit veel informatie in. Als je het vanaf het begin hebt meegemaakt, daar hebben we toch best wel veel informatie en ervaringen gedeeld. Waar je eventueel wat van kunt leren. Maar ik ben toch altijd van, je zal het zelf moeten ondervinden. Alleen het belangrijke is dat je leert en niet hysterisch wordt. Dat je zegt van, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt mij dit? Nee, denk, zoals ik zei, oplossingen. En los elke probleem die op je pad komt, los hem op. En het komt helemaal goed, inshallah.